Dit is SBS Dutch.
Nicolien, jij zit weer in lockdown. Wij zitten in lockdown in Sydney. Een deel van Queensland zit in lockdown. Er zijn gevallen toch ook nu in Tasmanië en WA.
Ja.
Het ziet er een beetje somber uit. Hoe gaan we hier nou uitkomen?
Ja, vorige week zat ik hier vanuit Melbourne, was ik nog positief. En dan zat ik jou een beetje goede moed in te praten daar in Sydney. Maar nu zitten we allebei weer vast en zijn we allebei weer terug in ons hok. En zo zit half Australië nu eventjes weer vast. En de grootste vraag is eigenlijk, want zo in een lockdown gaan, uit lockdown gaan, elke week bekijken hoe dat zit, ja, dat is gewoon geen leven meer. Dus de grootste vraagstuk hier in Australië is nu eigenlijk weer, hoe gaan we hier uitkomen? Is het inderdaad de vaccinatie uitrol? Is dat inderdaad het medicijn om eruit te komen? Nou ja, het is wel grappig om te zien hoe dat nu gaat. En ook de discussies die ook de afgelopen week hierover gevoerd zijn. Want hier in Melbourne zitten we nou voor 6 nieuwe gevallen terug in de lockdown. Dan Andrews die kondigt dan meteen aan, jongens, we gaan allemaal terug het hok in. We moeten nu allemaal in de lockdown.
Ja, je weet het hè, als er een persconferentie wordt aangekondigd om 4 uur 's middags.
En grappig genoeg is het altijd ook op een donderdagmiddag. Dus,
Maar
weet je, bij een vorige lockdown had Scott Morrison, had Dan Andrews een beetje, was hij aangevallen en had hij gezegd dat het te kort door de bocht is. En dat hij te hard van stapel loopt, dat hij te zenuwachtig doet. Dan maakte Scott Morrison altijd een beetje een spelletje van om Dan Andrews af te zeiken. En een beetje belachelijk te maken, hè? Dat hij te hard van stapel loopt. Maar grappig is dat nu deze keer, ook al zijn het maar 6 gevallen, dat Scott Morrison meteen heeft gezegd dat Dan Andrews, die toch van de linkse kleur is, terwijl Scott Morrison van de rechterkant is, dus het zijn verschillende partijen, maar Scott Morrison dekt hem helemaal. En hij zegt niks over dat het paniekerig is en dat het te vroeg is. Scott Morrison vindt het een geweldige actie van Dan Andrews en steunt het volledig. Wat dat betreft kun je alleen maar concluderen dat de prime minister helemaal gedraaid is. Want tot voor kort stond hij altijd pal achter het andere uiterste. Dat is de premier van New South Wales, mevrouw Berejiklian. Die heeft hij altijd door dik en dun gesteund. En zij was de golden standaard. Hè. Zij wachtte af, zij greep niet gelijk in. Ze keek eerst de boel een beetje aan. En dat vond hij altijd ja, de goede methode. Want daarmee bracht je niet 1, 2, 3 de economie in het nauw. Maar nu merk je dat hij de afgelopen week is hij 180 graden gedraaid. En is hij helemaal van mening veranderd. Dat lievelingetje van hem, hè, die Berejiklian, die valt daar nu gewoon publiekelijk af. En het verbaast me wel hoor, want we zagen Berejiklian, die zegt van ja, die zit toch ook met 290 gevallen, waarvan 50 nog gewoon in de gemeenschap rondlopen. Ja, die komt er niet 1, 2, 3 uit die lockdown. En zij zegt de hele tijd, ja jongens, we hebben in New South Wales en met name in Sydney, hebben we gewoon meer vaccins nodig. Dus, Scott Morrison, geef ons extra vaccins, dan komen we wat makkelijker uit die lockdown. De prime minister, Scott Morrison, die heeft echt ronduit gezegd dat hij dat gezeur gewoon niet wil hebben. Hij wordt er helemaal naag van zelfs. En hij heeft er ontzettend afgevallen. En hij heeft letterlijk gezegd afgelopen donderdag, luister eens New South Wales, met name Berejiklian, de enige weg om uit die lockdown te komen is niet extra vaccins, is niet meer prikken. Nee, jullie moeten een strengere lockdown afkondigen en jullie moeten die lockdown gewoon beter regelen. Nou, boem. Weet je, dat moet hard aankomen hoor.
Ja, want Berejiklian is van dezelfde partij en zij beweert bij hoog en laag, wij hebben de strengste lockdown ooit in Australië gezien.
Ja.
Waar ik natuurlijk ook een beetje mijn vraagtekens bij zet, want volgens mij hadden jullie in Victoria vorig jaar een avondklok bijvoorbeeld. Nou, dat hebben wij nooit gehad hier.
Ja.
Ik weet niet of dat de oplossing is uiteraard. Maar...
Nou ja, je merkt wel dat er vanuit andere premiers, met name de premier van Victoria, die roept heel hard dat er om Sydney een ring of steel, een stalen ring zou moeten komen, zodat niemand uit Sydney weg kan komen. Want je ziet nu ook dat het ook oppopt in bijvoorbeeld in Newcastle, hebben jullie. Dus dat het grote gevaar is dat het zich verspreidt over de rest van de staat en de rest van het continent. Maar ja, daar gaat nog de premier van Victoria, nog Scott Morrison over. Daar gaat alleen zij over. Dus ze kunnen dat wel als een soort van advies meegeven. Maar zij is de baas over die lockdownregels. En eigenlijk is de boodschap van Scott Morrison nu van luister even, voordat jij zeurt over extra vaccins, zal je eerst je eigen lockdown even goed op orde moeten hebben en goed moeten regelen.
Ja, waarom is hij zo van mening veranderd, denk je? Want het is best opvallend natuurlijk.
Ja, het is, ik heb me dat ook afgevraagd. Kijk, het is een marketingman, hè, Scott Morrison. Alles zit hem ook in de boodschap, in hoe je dingen brengt en hoe je dingen vertelt. Dus het was altijd in zijn belang om weinig paniek in zijn land te hebben. Dus als er dan in Queensland of in Melbourne weer een lockdown werd afgekondigd, of waar men paniek was over een paar gevallen, dat vond hij niet fijn, dat vond hij niet lekker. Hij wou liever dat het wat gladjes allemaal liep. En in die zin was Berejiklian natuurlijk echt zijn vrouw, want op datzelfde pad dacht zij mee. Maar wat nu blijkt, hij is verantwoordelijk voor de uitrol van de vaccins. En iedereen weet ook dat zolang die vaccinatiegraad nog onder de 80% is, zullen we nu en dan lockdowns moeten hebben. Nou, hij is degene die die vaccinatiegraad omhoog kan schroeven, maar hij heeft nog onvoldoende vaccins. Hij kan dat nog niet, hij is daar nog niet bij machten. Dus tot die tijd zullen er gewoon kort en krachtige lockdowns afgekondigd moeten worden om zijn falen eigenlijk op dat terrein, het gebrek aan vaccinaties eigenlijk, een beetje te kunnen opvangen. En nu zie je dat zo'n in Sydney, als je dan te lang wacht en vooral met zo'n Delta variant, dan is het, voordat je het weet, is het gewoon niet meer onder controle en krijg je die geest ook niet meer in de fles. Dus ik denk ook dat voor hem heel belangrijk is dat hij die lage vaccinatiegraad, waar hij dus verantwoordelijk voor is, hij moet het op een of andere manier ook opvangen. Ja, en dat doe je alleen maar zolang er nog niet gevaccineerd is, met die lockdowns.
Maar hij probeert die discussie eigenlijk te verschuiven naar van nee, het is de lockdowns, om dan maar een beetje dat als bliksemafleider eigenlijk, zodat niemand maar over die vaccinaties blijft doorpraten.
Precies. Het is een beetje om zijn eigen falen van die vaccinatieuitrol, om dat een beetje in te dekken en een beetje af te kapselen. En om inderdaad ook de aandacht naar die lockdowns toe te trekken.
Ja.
Het grappige is, nu wordt hij een beetje in het kamp getrokken van die linkse premiers.
Zou dit dan proberen zieltjes winnen in de rest van het land? Zit dat, denken ze zo?
Je merkt wel dat over het algemeen die linkse premiers, die voor dat strenge nul gevallen beleid zijn gegaan, dat die wel veel steun hebben. Ja. En dat wordt er wel alom wordt dat geprezen, dat ze het zo onder controle kunnen houden. Het kan ook heel goed zijn dat Scott Morrison nu probeert ook op het schip van die linkse premiers, die lockdown zo strak geregeld hebben, nu een beetje probeert mee te varen. Dus het is lastig om in te schatten. Maar het grappige is wel, als je kijkt naar de oppositie, heeft Scott Morrison meer te duchten van de linkse premiers, zoals Daniel Andrews van de staat Victoria en Anastasia Palaszczuk van Queensland, dan van zijn eigen oppositieleider in Canberra, Anthony Albanese.
Ja.
Die staat geen deuk in een pakje boter. En die kan alleen maar roepen dat mensen gestimuleerd moeten worden om prikken te halen. En dat je mensen dan maar $300 moet gaan geven om een prik te halen. Vraag je dan af. Het is een raar voorstel, lijkt me dat. Want er zijn zoveel mensen die al die prik gehad hebben. En die laat je dan in de kou staan. Dus zolang die Albanese met dit soort rare voorstellen komt, heeft Scott Morrison federaal gezien van Labour niks te duchten. Dus het gevaar voor Scott Morrison komt met name vanuit die Labour-premiers van de staten.
Hmm, ja. Je merkt dat die wrijving tussen die staten, dat blijft. Dat wordt misschien zelfs wel erger. Hoe is dat op te lossen?
Ik zag deze week een tweet voorbij komen van een politiek commentator. En die zei, ik denk niet dat dit federale regime nog heel lang in stand blijft. En ik begrijp heel goed waar die gedachte vandaan komt. Want vooral in een crisistijd zie je dat de federale regering die in Canberra zit ontzettend clasht met de regering van de verschillende staten. En als alles pais en vree is en alles rustig voortkabbelt en het economisch goed gaat, zie je die tegenstrijdige belangen en die tegenstrijdige bevoegdheden, zie je niet zo. Maar nu, als het erop aankomt en dat we in zo'n crisis zitten, zie je heel duidelijk dat de macht eigenlijk niet zozeer in Canberra ligt, maar vooral bij die premiers van die staten. En dan is het heel moeilijk om voor een Scott Morrison een crisis te bezweren. Want alles wat hij voorstelt, wordt hij gewoon rechts ingehaald door de premiers van die staten. Dus je ziet dat die bevoegdheden van de verschillende staten soms overlappen met de federale bevoegdheden. Soms gaat het goed, maar soms is er ook een gat tussen. Zijn er dingen die gewoon niet geregeld zijn. Dus dan zie je die strubbelingen en die komen nu vooral in zo'n tijd van crisis komen die naar voren. En ik vind dat best zorgelijk, want dat betekent dat het hele constitutionele systeem van Australië, dat je daar soms ook wel vragen bij kan zetten. Want juist in tijden van crisis zou je een soort van doorzettingsmacht verwachten, die dan bij een Scott Morrison of bij een federale minister-president ligt.
Mm.
Dus ik denk, en dat hoop ik eigenlijk wel, dat met het oog op deze crisis, dat men toch wel gaat nadenken van wat zijn nou de tekortkomingen van het systeem wat we nu hebben? Hoe liggen die verantwoordelijkheden? En zouden we dat op bepaalde punten niet een beetje moeten bijknippen of moeten bijsturen? Werkt het nog wel?
Wie moet zoiets, zo'n onderwerp ter sprake brengen?
Nou, de Royal Commissie. Ik heb al vaak gezegd, op alles waar ze geen antwoord op hebben, of wat eigenlijk wat ze een beetje op een neutrale manier willen onderzoeken, daar wordt een Royal Commissie voor ingesteld en die kan het dan tegen het licht houden. Nou, weet je, ik denk, er zijn voor mindere dingen Royal Commissies opgesteld. Dus ik denk dat dit wel een hele belangrijke zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Nee, niet dat ze daar nu over aan het nadenken zijn, maar ik vind het wel iets om over na te denken.
Ja. Dit is natuurlijk niet alleen ten tijde van crisis.
Nee, je hebt helemaal gelijk. In het dagelijkse politieke gebeuren zie je die strijd ook opkomen. Deze week was er bijvoorbeeld de grote vraag, daar worstelen ze ook al jaren mee. Hoe gaan we om met die indigenous bevolking? Met name dan die stolen generation, hè? Dus die mensen die als kind zijn weggehaald bij hun familie. Hoe gaan we die compensatie geven? Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we dat doen? En Scott Morrison heeft speciaal voor dit thema ook een speciale indigenous minister aangesteld. Nou, dat was best een stap vooruit, maar uiteindelijk heeft die gast helemaal niks in te brengen. Hij zit er een beetje, ja, als een soort doekje voor het bloeden zit hij erbij. Want nu is wel duidelijk dat die stolen generation, met name die mensen die dan zijn weggehaald, ja, die moeten iets van een vergoeding of een genoegdoening krijgen. En er zijn ook wel prijskaartjes aan vastgehangen. Zo'n $75,000 moeten deze mensen krijgen. Maar hoe dat verder moet worden uitgewerkt, daar blijft over gesteld. Want Scott Morrison die wijst dan ook weer naar de staten, dat de staten ook moeten meebetalen en dat die er ook een verantwoordelijkheid hebben. Dus dan denk ik van ja, als je op dit soort belangrijke nationale thema's al probeert de verantwoordelijkheid weg te schuiven naar de verschillende staten toe, denk ik van ja, weet je, dan klopt er iets niet.
Nee. Ja, is dat dan een hele hervorming van het stelsel, één centrale regering? We zijn zo'n groot land. Dat is lastig natuurlijk.
Dat is punt. En weet je, en elke staat, dat geldt voor Amerika ook, hè. Elke staat heeft zijn eigen historie, zijn eigen karakter. De ene is meer platteland en meer wijdgestrekt. De andere is meer stadse. Probeer daar maar een eenheid van te maken. Als je kijkt naar Nederland, hè, die bestond uit de provincies. Je had verschillende provincies. Dat waren eigenlijk ook van een soort losse staatjes heel lang, als je kijkt naar de geschiedenis. En nou ja, toen kwam er dus in Den Haag kwam een soort van centrale regering. Die moest die provincies moest je al een beetje aan elkaar binden. Dus heel lang hebben wij ook zo'n soort systeem gehad, waarbij de provincies heel veel in de melk te brokkelen had. Natuurlijk is Nederland veel kleiner, is het ook veel makkelijker om die macht ook centraler neer te leggen. Maar wat je gezien hebt in de ontwikkeling in Nederland, is de macht van de provincies minder geworden. Maar die van de gemeentes, ja, de councils, die is juist versterkt. Dus dan heb je eigenlijk de centrale staat en je hebt de losse gemeentes. En dan heb je niet meer die enorme wrijving tussen de provincie, die middelste laag en de hoogste laag. Ik zeg niet dat Australië zo'n systeem moet doen, want het is natuurlijk op zoveel vlakken is het zo ontzettend anders. Maar ik probeer wel te zeggen dat er ook andere manieren zijn om die bevoegdheden vast te leggen, zonder dat het ja, zou moeten clashen.
Je zei net dat je dat een opmerking dus had gelezen van zo'n politiek commentator die hier zijn vraagtekens bij zette. Hoe realistisch is het dat hier echt naar gekeken gaat worden, denk je?
Ik denk dat het wel verstandig is om met name naar aanleiding van het oplossen van de COVID-crisis of hoe zijn ze ermee omgegaan, dat dan gekeken wordt naar die bevoegdheden. Want je ziet dat ze elkaar voortdurend op de tenen staan, de federale regering en de verschillende staten. Ze lopen elkaar in de weg en ze praten langs elkaar heen en tegen elkaar in. Dat is gewoon niet handig als je in problemen bent. Om nou het hele federale systeem zoals ze dat hier in Australië hebben, om het meteen maar overboord te gooien, waar zo'n historie zit. En ook wat jij zegt, al die staten die verschillen van karakter zo ontzettend van elkaar. Ik denk niet dat dat er 1, 2, 3 van gaat komen. Maar ik denk wel dat je de afstand tussen de verschillende staten en de federale regering wat groter zou moeten maken.
Mm-hmm. Ja, of we maken het gewoon de Verenigde Staten van Australië.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, ja.
Ja, nou Nicolien, dankjewel. Onze politieke gesprekjes, dat verandert langzaam zo in de COVID-chronicles, hè?
Ja, en elke keer hoop je dat het volgende week weer anders is.
Maar ja, ik ook.
Ja. Ja. Het is maar even zo. En je hoopt, en dat wil ik wel nog even zeggen, dat er liggen zoveel onderwerpen op het bordje nu eigenlijk die besproken zouden moeten worden, waar geen tijd is, waar geen aandacht voor is. En je merkt ook, en er zijn ook onderzoeken over geweest, dat heel veel Australiërs zich meer zorgen maken over het klimaat bijvoorbeeld dan over de COVID-crisis. Maar over het klimaat en hoe we daarmee om moeten gaan, daar is totaal geen tijd en geen aandacht voor. Dus dat staat nu zo ontzettend op een achtergrond en er wordt totaal geen aandacht aan besteed. Dat hou je niet een paar jaar lang vol.
Nee.
Dus het moet ook weer tijd komen voor andere onderwerpen op de politieke agenda.
Mm-hmm. Dat zou tijd worden inderdaad. Nou, laten we hopen dat jullie volgende week weer vrij zijn en dat de Queenslanders weer in vrijheid kunnen leven. Spreken we elkaar volgende week weer.
Is goed. Tot snel.
Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.